Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus. Vandaag spreekt professor Herman de Deyn ons over de vraag of de liturgie begrijpelijk moet zijn.
Beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag zal ik het hebben over de liturgie. Meer bepaald de vraag, moet liturgie begrijpelijk zijn? Vanwaar die vraag? Wel, er is al lange tijd in de kerk geklaag over twee zaken. Ten eerste dat de religieuze taal, meer bepaald de taal in de liturgie, voor veel mensen onbegrijpelijk zou zijn. En ten tweede dat de symbolen en de rituelen die in de liturgie een voorname rol spelen, onaangepast zijn of saai zijn. Nu, die klacht is al oud. Hè, die dateert al van voor of na het Tweede Vaticaans Concilie. En die heeft ertoe geleid dat men effectief allerlei aanpassingen heeft geprobeerd, geëxperimenteerd, om het zo te zeggen, met die liturgische taal en met die rituelen en symbolen. Dat heeft echter geleid tot een proces van ontheiliging, ontwijding, zoals sommigen dat noemen. En dat heeft helemaal niet geholpen. Dus ondanks al die pogingen van aanpassing, die ook bijvoorbeeld in godsdiensten zoals het protestantisme heel sterk aanwezig waren, desondanks heeft dat de uittocht van mensen uit de kerk niet tegengehouden. Misschien in tegendeel zelfs. Desalniettemin blijft men tot vandaag insisteren op het feit dat die religieuze en liturgische taal zou moeten, ja, aangepast worden aan de huidige mens en aan jonge mensen meer bepaald. En blijven maar insisteren dat we andere taal nodig hebben, als het ware. Riten, gebruiken, vormen die meer aangepast zouden zijn aan de mens van vandaag. Ik vind dat eigenlijk een verkeerde vraag en een hopeloze vraag trouwens. Men moet zich gewoon inbeelden, ja, aan wie zou men zich eigenlijk moeten aanpassen? En hoe ver zou die aanpassing dan moeten gaan? Om te beginnen, aan wie moet men zich aanpassen? Moet men zich aanpassen aan de jeugd, aan ouderen, aan slimme mensen, aan eenvoudige mensen? Moet men zich aanpassen aan Europeanen? Noord-Europeanen, Zuid-Europeanen? Hoe zou dat moeten gaan met Aziaten, met Afrikanen, met Zuid-Amerikanen? En hoe ver zou dat moeten gaan? Moeten we dan ook de schrift zelf aanpassen, hertalen? Dat kan toch niet? Dat zou eigenlijk een enorm verlies betekenen in mijn ogen. Een verlies aan universaliteit, aan verbondenheid tussen gelovigen over alle leeftijden, over alle landen, over alle continenten. Dus ik denk dat pleidooi voor nieuwe talen, subtielere talen, aangepastere talen, aangepaste rituelen, is eigenlijk hopeloos. Maar wat ik vooral wil betogen vandaag, is dat die vraag om de liturgie aan te passen en de religieuze taal en gebruiken aan te passen, dat die vraag eigenlijk berust op een misverstand. Op diepe misverstanden. Ten eerste ten aanzien van de betekenis, de specifieke betekenis van liturgische en de religieuze taal en de specifieke betekenis van religieuze symbolen, meer bepaald sacramenten en sacramentalia. En laat me dat even toelichten. Ik ga beginnen met iets te zeggen over taal in het algemeen en dat toepassen op religieuze taal. Wel, taal, men denkt altijd, taal, dat is een medium van communicatie. Dat moet informatie van een zender overbrengen naar een ontvanger op een zo duidelijk mogelijke manier, of zoals men dat uitdrukt tegenwoordig in de communicatietheorie, met zo weinig mogelijk ruis. En dat betekent zo weinig mogelijk verlies van duidelijke informatie. Maar dat is een uiterst enge opvatting van taal. Taal is oneindig veel meer. Men moet alleen maar denken al aan de taal die we gebruiken wanneer we onze buurman of buurvrouw 's morgens goeiedag zeggen. Die taal, wat we daar doen, is niet communicatie van informatie. Men maakt gewoonlijk een praatje over het weer. Wel nu, iedereen heeft al lang die morgen het weerbericht gehoord, misschien meerdere keren. En toch praat men over het weer. Wil men de ander informatie over het weer meedelen? Natuurlijk niet. Het gaat daar niet om communicatie, het gaat daar om conversatie. Dus mijn taal dient daar niet om informatie over te brengen. Taal dient daar om een relatie te bestendigen. Dat is eigenlijk een conversatie. Een conversatie, een koffieklets. Dat is ook taal. Dat is uiterst belangrijk. Dat dient niet om informatie over te brengen. Dat dient om de relatie te bevestigen. Maar ook dat is maar één vorm van taal. Dus er zijn talloze vormen van taal. Er is bijvoorbeeld ook de taal die de wonderen van het leven oproepen en voorstellen. Dat is bij uitstek het geval in poëtische taal. Poëtische taal, die drukt iets uit dat op geen enkele andere manier uit te drukken is. Namelijk het wonder van de natuur, het wonder van de mens. Het heilige, dat wordt in die poëtische taal uitgedrukt. Maar nu, het is toch absurd van te denken dat grote dichters die dat op een excellente manier gedaan hebben, die iets uitgedrukt hebben dat ongelooflijk is. En een wonder zelf over het wonder, een wonderlijke uitdrukking over de wonderen die we in de natuur, in het leven, in de gemeenschap met elkaar ontdekken en tegenkomen. Wel, dat wordt daar uitgedrukt. Het zou toch absurd zijn te denken dat dat moet hertaald worden. Gedichten mogen niet hertaald worden. Dat is een verlies voor het gedicht. Dat is absurd. Het is zo, ook zoals bij muziek. Grote muziek moet je niet aanpassen. Integendeel, je moet die leren op zijn waarde, op zijn uniciteit, op zijn waarde te schatten. Dat kun je alleen door te leren luisteren. Te leren luisteren naar de woorden die altijd maar opnieuw herhaald worden. Naar de muziek van Bach, die altijd maar opnieuw herhaald wordt. Het vreemde is dat niemand eraan denkt, voor zover ik weet, om, om Bach aan te passen aan de moderne mentaliteit. Om de poëzie te hertalen. Er is ook nog eens nog andere soorten taal. De taal die we gebruiken bij het feest. Er is taal aangepast aan het feest, aan het herdenken van dingen. Het feest is gewoonlijk iets dat te maken heeft met loven en danken en herdenken. Wel nu, er is een speciale vorm van taal. Soms mondt dat uit niet in spreken, maar in zingen. Al dat hoort allemaal bij het feest, ook bij het niet-religieuze feest. Loven en danken, ook daar weer heeft men een bepaalde stereotypie, een herhaling. De meest diepe dingen die drukt men uit op een stereotype manier. Ik hou van jou. Ik betoon mijn leed wanneer iemand overleden is, op een wel bepaalde manier. Men moet dat niet op een originele manier doen, op een aangepaste manier. De beste, vreemd genoeg, de beste manieren om het diepste uit te drukken zijn stereotype formules. Wel nu, wat geldt voor de taal in het algemeen, geldt bij uitstek voor de liturgische taal en voor de religieuze taal. Die is helemaal niet primair een kwestie van communicatie, van boodschappen. Die moet overgebracht worden op een zo duidelijk mogelijke manier. Nee, het gaat om een taal die het heilige uitdrukt, die het wonder aanwezig stelt. Het gaat om een taal die, zoals men dat filosofisch uitdrukt, performatief is. Dat betekent een taal die niet zozeer over iets gaat, maar die zelf een realiteit creëert. Het ja-woord bijvoorbeeld, bij het huwelijk, dat is performatieve taal. Als ik dat uitspreek, dan ben ik gehuwd met de persoon tot wie ik dat uitspreek. Dus die taal performeert, zij doet iets. Zij is eigenlijk een handeling. Het is een soort sacramentele taal. Wanneer de priester in de Eucharistie de woorden uitspreekt, dit is mijn lichaam. Wanneer de gewijde priester, die dat mag en moet doen in de Eucharistie, wanneer die woorden uitspreekt, wel, dan is dat performatieve taal. Dat is een taal die een realiteit, een symbolische realiteit creëert, namelijk wat voorheen alleen maar brood en wijn was, is nu tegelijk het lichaam en het bloed van Christus. De taal is een sacramentele taal. Ze consacreert brood en wijn tot het lichaam en bloed van Christus. Trouwens, ook de woorddienst van de Eucharistie, dus het eerste deel van de Eucharistie, ook dat is eigenlijk performatieve taal. Het woord, de lezingen die in de Eucharistie gelezen worden, dat zijn niet zomaar overdracht van informatie. Nee, in de lector, in de gewijde lector, spreekt Christus zelf tot ons. Hij spreekt ons aan. Aanspreken is iets anders dan spreken over. Hij spreekt ons aan. Hij transformeert ons door zijn woorden. Zoals hij ons transformeert door het brood en de wijn dat zelf getransformeerd is tot zijn lichaam en bloed. Dus je ziet hoe speciaal, hoe ongelooflijk de liturgische taal eigenlijk wel is. Religieuze taal kan ook meditatieve taal zijn. Wanneer wij de rozenkrans bidden, wanneer wij litanieën bidden, dan is dat niet om informatie over te brengen natuurlijk. Zelfs niet om te converseren met elkaar. Het is eigenlijk meditatieve taal. Zeer sterk herhalend. zodanig sterk herhalend dat wij onmogelijk continu volop aandachtig kunnen zijn op de woorden. Maar dat is niet belangrijk. Wat belangrijk is, dat is dat we in onze geest, als het ware, ondanks onszelf, de geheimen overwegen. Dus de geheimen van de Rozenkrans, we spreken daarover. Geheimen zijn geen geheimen hier, dat zijn mysteries, religieuze mysteries, die niet geheim in de geheime zin van het woord, maar geheimen in de zin van wonderen die moeten overdacht worden, waar wij, als het ware, die wij diep in onszelf moeten laten doordringen. Er is ook, in de religieuze taal, in de liturgische taal, is er tenslotte belijdende taal. Wanneer wij het credo bidden, de geloofsbelijdenis uitspreken, of zingen, wat nog beter is eigenlijk, zoals dat vroeger gebeurde, wanneer wij het credo belijden, zingen, lovend en dankend, dan belijden wij ons geloof. Dus er is belijdende taal. Met andere woorden, de liturgische taal is ongelooflijk rijke, heel speciale vormen van taal, die onvermijdelijk een soort herhaalbaarheid, een soort vastheid moeten bezitten, om precies te kunnen uitdrukken waarover het gaat in die taal. Wat zijn de gevolgen van die specifieke karakter, van dat specifieke karakter van die religieuze taal? Wel, het gevolg is dat het in zekere zin niet over diegene gaat die praat, die uitspreekt, wij of de lector of zo. Het gaat eigenlijk over het spreken van een ander, van iemand die tot ons spreekt in zijn woord, die ons door dat woord, door de lezingen, in de vredeswens enzovoort, aanspreekt. Het is onvermijdelijk dat we dus ook de woorden van de ander gebruiken. Met andere woorden, wij mogen die woorden niet zomaar aanpassen. De Eucharistie is, als je dat goed bekijkt, als je dat nauwkeurig bekijkt, continu citeren, als ik het zo mag zeggen. Continu citeren van de schrift. Zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Met andere woorden, het citeren, het is meer dan citeren, het is het heraanwezig doen komen van het woord Gods dat tot ons spreekt. Een tweede gevolg is dat het niet zo belangrijk is dat wij allemaal exact hetzelfde begrijpen. Het gaat niet over begrijpen, dat is niet zo belangrijk. Het gaat over aangesproken worden. Het gaat over participeren in de lof, in de dank, in het smeken. Het gaat over meezingen. Het is zoals meezingen van liederen die we graag horen, of van poëzie, meedeclameren van poëzie. Dat gaat niet over begrijpen. Het gaat over participeren in de betekenis. En in de betekenis in het spreken van de ander. Een ander gevolg is dat het niet dat de lector in de Eucharistie, die de lezingen doet, en de celebrant die de woorden, die gebeden voorbidt en die de woorden, de gewijde woorden uitspreekt. Wel, het gaat niet over hen. Zij moeten zich als het ware wegcijferen. Met andere woorden, het is volkomen verkeerd dat zij als het ware in eigen naam spreken, dat zij de aandacht op zichzelf vestigen, dat zij zichzelf in die woorden leggen. Het gaat niet om hen, het gaat om het woord van Christus. Het gaat om Christus, het gaat om de ander. Zij zijn als het ware het vehikel voor de ander, om zijn woord tot ons te richten. Dus met andere woorden, liturgische taal mag niet geïndividualiseerd wordt. Het moet niet expressief zijn. Zelfs een preek mag niet de predikant centraal staan. Het gaat, ik herhaal het, om de ander. Nog een element dat hier te vermelden is, is dat verstrooidheid, dorheid in de liturgie, onaandachtigheid enzovoort. Wel, dat is in zekere zin onvermijdelijk. Wij kunnen niet altijd continu aandachtig zijn. En dat is ook relatief onbelangrijk. Participeren is belangrijker dan continu aandachtig zijn. We kunnen het zo zien dat zelfs wanneer wij ziek zijn of moe zijn, onaandachtig zijn, wel dan toch in het aanwezig zijn, in het mee uitspreken van de woorden, in het meezingen van de liederen, zijn wij eigenlijk bezig in gemeenschap. En wat bij ons niet aanwezig is, is bij de buurman of buurvrouw naast ons misschien wel aanwezig. En trouwens, het gaat niet zozeer over bewustzijn, individueel bewustzijn. Het gaat om de gemeenschappelijke participatie in de mysteries van de liturgie en van het geloof. Als het dan toch zo zou zijn dat bepaalde vormen van taal of bepaalde beelden voor bepaalde mensen ondoordringbaar zijn, onbegrijpelijk zijn, wel, dan komt het erop aan om zich voor of buiten de liturgie te proberen zich vertrouwd te maken met die beelden, met die gebruiken. Dat lijkt mij het belangrijkste. We gaan nu even onderbreken en ik zal gelijkaardige argumenten geven wat betreft het verstaan van symbolen en rituelen onmiddellijk na de intermezzo. Zo, ik begin nu aan het volgende puntje. Ik ben dus bezig met aan te tonen dat de roep om liturgische taal, rituelen en symbolen aan te passen aan het individu van vandaag, dat dat eigenlijk berust op een misverstand. En ik zal dat nu aantonen, ik heb dat al aangetoond wat betreft de specifieke natuur van de liturgische taal. En ik zal dat nu even kort aantonen wat betreft ook rituelen en symbolen. Ook hier weer denkt men dat die rituelen en symbolen niet meer van onze tijd zijn soms, dat dat poespas is, dat dat moet aangepast worden naar de huidige smaak, naar de smaak van het individu van vandaag. Ik denk dat dat fundamenteel verkeerd is. En dat heeft hiermee te maken, namelijk dat rituelen en symbolen geen middelen zijn om iets te bereiken. Dat is een postmoderne, nefaste opvatting over rituelen en symbolen. Alsof rituelen en symbolen middelen zijn die ons leven aangenamer, interessanter moeten maken. Die ons moeten ervaringen opleveren die buitengewoon zijn. En die we, waardoor we zelf speciaal zijn. Daarover gaat het niet. Echte symbolen zijn geen tekens die wij kunnen gebruiken, die wij kunnen vervangen. Echte rituelen, die zijn niet van ons. Die zijn ingesteld door iemand en wij moeten daar intreden. Dat zijn geen middelen. En dat is eigenlijk al, dat is al zo buiten de religieuze context. De diepe symbolen in het dagelijks leven, de echte rituelen, wel, die staan niet ten onze, die zijn niet ten gunste van het individu. Die hebben een eigen betekenis. Die zijn onafhankelijk van onze wensen. Wanneer wij een symbool erven van iets dat symbool staat voor een ander persoon, hè, bijvoorbeeld de ring van mijn grootmoeder, dat is toch evident dat dat niet vervangbaar is. Waarom is het zo erg wanneer ringen en juwelen die we geërfd hebben, hè, wanneer die gestolen worden? Dat heeft niks met geld te maken. Dat heeft te maken met het feit dat het van onze grootmoeder was. Daarom is dat belangrijk. Dus dat is dat symbool, dat is een reëel, dat stelt in zekere zin de ander die afwezig is, reëel aanwezig. Ja? Daarom is dat zo belangrijk. Hetzelfde met de haarlok van een gestorven kind dat mensen soms bewaren. Dat is onvervangbaar. Dus echte symbolen, die stellen iets aanwezig dat alleen op die manier aanwezig te stellen is. In dat precies symbool, in dat ding. Dus dat zijn symbolische realiteiten, die zijn onvervangbaar. En hetzelfde geldt voor religieuze symbolen en religieuze rituelen. Die zijn niet van ons. Wij kunnen... Om het anders te zeggen, die zijn ingesteld en wij moeten die erfenis aanvaarden en honoreren. Dat is het belangrijke. En niet aanpassen. Dat Christus zichzelf gegeven heeft aan ons in brood en wijn, dat kunnen wij niet veranderen. Brood en wijn, die worden in de consecratie. De reële symbolische aanwezigheid van hem in dat brood en die wijn, zodanig dat wij die hostie als heilig beschouwen, dat wij die hostie zelf aanbidden in het heilig sacrament. Dus we kunnen dat niet vervangen door iets anders. Hij heeft dat zo gewild, hij heeft zichzelf in dat symbool aanwezig gesteld. En dat wordt opnieuw gerealiseerd in de Eucharistie. En hetzelfde voor de sacramenten in het algemeen. Wij kunnen die niet aanpassen naar onze goesting. Wij moeten trouw die symbolische realiteiten, het water, de olie enzovoort, de geconsacreerde olie, het gewijde water, dat is niet te veranderen, dat is niet aan te passen. Die religieuze symbolen en rituelen, dat zijn dus erfenissen die onvervangbaar zijn. En die religieuze symbolen en rituelen zijn door de eeuwen heen bewaard. En omgeven door altijd maar rijkere dingen. De Eucharistie is een prachtig concert, als het ware, rond de consecratie. Een concert van zang, van lezingen, in een prachtig gebouw gewoonlijk. Met geëerd door kunst, goud en zilver en kunstwerken. Dus door de eeuwen heen is die erfenis als het ware verrijkt op een typisch menselijke manier. Maar het blijft de erfenis van Christus, die ondertussen een prachtige, unieke gestalte gekregen heeft. En we moeten dat niet zien als iets wat zich moet aanpassen aan ons. Integendeel, de liturgie, dat is een geschenk, een geschenk van vroeger, waar wij nu als gemeenschap mogen aan deelnemen. Wij moeten niet proberen die te veranderen, wij moeten onszelf veranderen, zodanig dat we zo goed mogelijk aan die erfenis, aan dat fantastische geschenk, kunnen participeren. Opnieuw heeft dat allerlei gevolgen. Namelijk dat de striktheid van die symboliek, de striktheid van die ritualiteit, dat is, ja, daar moeten wij aan gehoorzamen, dat moeten we respecteren. Ten tweede, wij moeten ook zorgen dat we in onze houdingen, in onze gebaren, onze eerbied uitdrukken op de gepaste, juiste manier ten overstaan van wat er in de liturgie gebeurt. Met andere woorden, er zijn bepaalde houdingen die als het ware vanzelfsprekend zijn in de liturgie. Dat wij recht staan bij het evangelie en niet blijven zitten, is juist, is perfect in orde, is zelfs onveranderlijk juist. Namelijk, daardoor drukken wij de eerbied uit voor het woord dat wij horen en voor de persoon die door dat woord tot ons komt. Hetzelfde de houdingen en de gebaren van de priester. Wanneer de priester bidt tot God, dan maakt hij een bepaald gebaar en kijkt hij naar omhoog. Hij kijkt niet naar ons, hij kijkt naar omhoog. Hij bidt tot God. Dus er is een verschil wanneer de celebrant zich richt tot de aanwezigen en wanneer de celebrant zich richt tot God. Met andere woorden, de liturgie is eigenlijk een soort choreografie. Een heilige choreografie die zou moeten gevolgd worden, die perfect is zoals wanneer ze juist gebeurt, die uitdrukt wat er moet uitgedrukt worden. Namelijk zich richten tot God in eerbied of zich richten tot de gelovigen om hen te vragen mee te bidden of om hen de vrede van God tot hen te richten. Dus de eerbied voor datgene wat daar gebeurt is absoluut essentieel en moet uitgedrukt worden en kan niet anders dan op een bepaalde manier uitgedrukt worden in onze gebaren, in onze lichamelijke houding, in onze woorden. Nog een keer, en ik kom stilletjes aan naar het einde toe. Liturgie moet niet aangepast worden aan ons. Wij, het is doel op zich. Het is iets waar wij ons moeten aan aanpassen, zoals ik gezegd heb. Het is een erfenis waarin wij mogen delen. Wij zouden blij moeten zijn dat we aan een dergelijk groot feest in al zijn pracht mogen, dat we daaraan mogen deelnemen. Bij een volgende gelegenheid zal ik het trouwens hebben over de ongelooflijke schoonheid van de katholieke liturgie en de diepte daarvan. Ik zal proberen van dat op te roepen volgende keer. Wel, als dat zo is, als de liturgie is wat ik beschreven heb dat het is, de erfenis waarin wij mogen delen als gemeenschap, dan is het onmogelijk om dat uit te zuiveren, aan te passen. Zoals wij de schrift niet kunnen aanpassen, wij kunnen het woord van God niet verbeteren, dat is absurd. Wij kunnen ook de symbolen en de rituelen niet naar onze goesting aanpassen. Dat is absurd. Trouwens, dat zou de band tussen gelovigen onderling, ik heb dat al gezegd, maar dat zou de band tussen de gelovigen onderling, jong en oud, levend en dood, over de continenten heen, dat zou die band vernietigen. Dus wij zouden, als we dat extreem doorvoeren, dan krijgen we een totale versplintering, waardoor ook de eenheid van de kerk als mystiek lichaam zou vernietigd worden. En waardoor de band, de universaliteit van de kerk over de hele wereld zou vernietigd worden. Het is dus inderdaad zo dat veel van die pogingen van vroeger en misschien zelfs nu om de zaak te ontmythologiseren, zoals men dat zegt, of aan te passen, eigenlijk is dat een soort blasfemie, een soort negatie van het heilige en van de erfenis. Het echte probleem met de liturgie is niet de aangepastheid. Het echte probleem is dat veel gelovigen, typisch voor vandaag, veel te ik-betrokken zijn. Veel te veel betrokken zijn op zichzelf, op het eigen gevoel, op de eigen ervaring. Dat is het echte probleem. Indien dat zo is, zoals ik het heb betoogd, dan kunnen we ons afvragen, wat staat ons nu te doen? Hoe moeten we beter omgaan met de liturgie? Wel, ik zou zeggen, ik heb 4 puntjes in dat opzicht. Ik zou zeggen, ten eerste, wij moeten uiterste zorg besteden aan de liturgie. Uiterste zorg. En vooral diegenen die in de liturgie een functie hebben, de voorgangers, de lectoren enzovoort, die moeten weten waarover het gaat en die moeten uiterste zorg precies doen wat de liturgie van hen vraagt en niet omgekeerd. Ik heb recent een boek gelezen dat over al dit soort problemen gaat en dat boek is een schitterend boek. Het heet De Liturgie Begrijpen. Het is een boek van een Brusselse priester, namelijk Paul de Klerk, met CK op het einde. Het boek is uitgegeven in 2010 bij de uitgeverij Akko in Leuven. Het is vertaald door een Leuvense theoloog, liturgist, Joris Geldof. En we moeten heel dankbaar zijn dat hij dat Franstalige boek, oorspronkelijk Franstalige boek, in mooi goed Nederlands heel leesbaar heeft vertaald. En nu, in dat boek wordt gezegd hoe we precies met liturgie, met de katholieke liturgie, moeten omgaan. Iedereen, ik herhaal, die met liturgie te maken heeft en vooral die daar een rol gaat in spelen, die zou eigenlijk dat boek moeten lezen en de aanbevelingen en de raadgevingen in dat boek nagaan. Tweede puntje. Zoals in andere domeinen van het leven, hoe leren we eigenlijk iets zo diep als liturgie, eredienst? Wel, hoe leren we sport? Hoe leren we kunst, poëzie? We leren dat niet door na te denken. We leren dat niet door van alles te lezen over. We leren dat primair door te participeren. Participeren is de beste leerschool. Doormaken wat daar gebeurt. Telkens weer opnieuw. Tot onze frang valt, zoals men dat vroeger zeide. Dat is eigenlijk de beste leerschool. Dus wat moet gebeuren is niet voortdurende verandering, voortdurende aanpassing. Maar een poging om in iets in te komen. Zoals het in de sport moet gebeuren. Of wanneer men muziek moet leren beluisteren. Aldoende leert men. Dat is zeer juist. Ten derde. Het kan natuurlijk geen kwaad dat gelovigen, wanneer zij bepaalde dingen niet goed begrijpen of problemen hebben met een of ander, dat ze studeren. Dat ze proberen uit te vissen waarover het daar gaat, wanneer ze dat niet begrijpen. Het voordeel is dat we nu gemakkelijker uitleg kunnen vinden over allerlei zaken en nog wat. Bijvoorbeeld, alleen al op Radio Maria zijn er talloze uitzendingen, talloze elementen te vinden over liturgie, catecheses enzovoort, waardoor men bij kan leren. En zoals iemand die graag klassieke muziek beluistert, die wil dat zijn participatie daarin verdiepen door allerlei dingen te weten te komen. Hè, over componisten enzovoort. Over de soorten vormen van muziek enzovoort. Wel, hetzelfde in de liturgie. Het is mogelijk, niet absoluut noodzakelijk, maar het is mogelijk, als men dat wenst en nodig heeft, om bijvoorbeeld via Radio Maria en al de soorten uitleg die daar te vinden zijn, om zich te verdiepen in de details of elementen van de liturgie. Dus studeren kan goed zijn voor het geloof. Studeren over het geloof en nadenken daarover. Luister bijvoorbeeld naar wat ik te zeggen heb over liturgie. Dat kan belangrijk zijn om vruchtbaarder meer deel te nemen aan de liturgie. Ten vierde, de liturgie zou eigenlijk geen apart iets mogen zijn. De liturgie zou het vertrekpunt moeten zijn van een regelmatige aanwezigheid van het gebed in ons leven en van het sacramentele in ons leven. Het gebed voor en na het eten, het getijdengebed, hè, zoals men dat noemt, ook dat weer, wat dat precies betekent, het getijdengebed, hè, het gebed op vaste tijden, tijdens de dag. Ook dat weer kan men leren op Radio Maria. En ook daar kunt je informatie vinden over het getijdengebed. Wat dat gebed op elke dag van de week zelfs. Welke gebeden aangewezen zijn. Ook weer participeert men daardoor tegelijk aan het gebed van de monniken in de abdijen. Het gebed van andere gelovigen over de hele wereld. Dus wij blijven daardoor niet alleen op de eerste dag van de week, zoals de zondag heet, maar op alle dagen van de week blijven wij daardoor in contact met de Heer.
Thank you.
En tot zover de catechese van professor Herman de Deyn over liturgie. U kan deze catechese binnenkort ook beluisteren op onze website radiomaria.be. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.